Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol. Ik vraag hem of er deze zomer nog meer stakingen dreigen op de luchthaven. De baas van Schiphol die leek toch nog enigszins overvallen door de drukte, want het was en drukker dan gedacht en er waren meer mensen ziek dan eerder werd aangenomen. Is het voor jou toch ook nog wel een verrassing geweest dat het in die meivakantie zo uit de hand liep?
Nee, absoluut niet. Misschien de mate wel. Maar als wij gaan kijken naar de zomervakantie van 2021... hebben we al heel veel misstanden gezien. Destijds was er ook gewoon een groot personeelstekort bij beveiliging, bij de afhandelingsactiviteiten. We hebben daar ook de arbeidsinspectie op afgestuurd. En ze hebben geconcludeerd van ja, al deze bedrijven, alle onafhankelijke afhandelingsbedrijven en alle beveiligingsbedrijven die voor de Schipholgroep werken, die hebben allemaal de arbeidstijdwet overtreden. Waarom? Omdat het gewoon te weinig personeel was. We zagen zelfs een moment dat piloten niet het vliegtuig aan het besturen waren, maar de koffers in een Transavia-vliegtuig aan het beladen waren. Heel positief. Maar dat doen ze alleen maar als het echt verkeerd gaat. Wij hebben de Schipholgroep vanaf oktober heel vaak gewaarschuwd. Wij zien het personeelstekort alleen maar toenemen. Met nog minder mensen gaan wij de zomer van 2022 niet in. We hebben ook nog een onderzoek gepubliceerd in april, begin april. Dat de medewerkers van Schiphol zeggen, jongens, groot personeelstekort. Dit gaat mis. In de mate dat het mis is gegaan, dat heeft ons wel verrast. Want het was natuurlijk gewoon 2 weken lang complete chaos. Niet functioneerde meer zoals naar behoren. Ja, daarvoor is de Schipholgroep wel verantwoordelijk.
Dat heeft Schiphol zelf ook pijn gedaan. Hè? Er zijn excuses gemaakt, kun je zeggen. Dat zijn gratis woorden, daar kopen we weinig voor. Maar stel nu dat ze daar ook tot het inzicht komen dat dingen anders moeten. Wat kan het dan anders? Want dan komen we bij de kern van een van de problemen, namelijk het feit dat heel veel taken zijn uitbesteed. En die zijn niet uitbesteed voor volgende maand. Nee, dat zijn jarenlange contracten.
Ja, de Schiphol zegt, we zijn een regieorganisatie geworden. De witte borden, die zijn nog wel in dienst. Die vallen nog wel onder een hele mooie Schiphol-CAO. Dat zijn de beleidsmedewerkers, de communicatieadviseurs enzovoorts. Maar de mensen die het echte werk doen, hè, de schoonmaker, de beveiliger en de afhandelingsmedewerker, die zijn allemaal op grote afstand gezet.
Hoeft niet per se verkeerd te gaan. Hè? Schiphol zelf zegt namelijk bij die uitbesteding, we hebben gekeken naar kwaliteit. En uiteraard wordt er dan ook gekeken naar prijs. Maar denk je dat het puur en alleen op prijs is gegaan?
Als je gaat kijken hoe de Schipholgroep uitbesteedt en welke richtsnoeren ze daarvoor gebruiken, dan vragen ze toch echt de laagste prijs. Maar wat we ook zien gebeuren, dat het wordt uitbesteed aan steeds meer bedrijven die met elkaar gaan concurreren om de gunst van de Schipholgroep. Zo is de luchthaven Schiphol de enige luchthaven met 4 schoonmaakbedrijven, met 5 beveiligingsbedrijven en met 8 afhandelingsbedrijven.
Ja, maar mag ik daar toch nog even wat over vragen? Want dat heeft Dick Benschop zelf ook gezegd. Hè? Die 8 bagageafhandelaren, dat zijn er eigenlijk te veel. Ja. Maar het is aan de luchtvaartmaatschappijen om daarin een keuze te maken. Als het aan mij had gelegen, dan hadden we er met 6 of 7 ook wel meer dan genoeg gehad. Het wordt er steeds meer. Ik had dat liever niet gezien. Heeft hij daar formeel dan een punt?
Kijk, de Schipholgroep heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om het luchtvaartbeleid. Nederland is het enige land die heeft gezegd van, wij zetten geen max op het aantal afhandelingsbedrijven. Heel veel landen hebben dat wel gedaan in Europa. Die zeggen, 2 is verplicht, maar wij doen maximaal 2 of maximaal 3. Nederland heeft gezegd, we laten het volledig vrij.
En Nederland, dan bedoel je de staat mee, het kabinetsbeleid?
De staat mee. En wij zeggen, nu moeten we dat beleid keren. Nu moeten we een maximum gaan stellen. Nu moet het aantal omlaag gebracht worden. Het aantal moet in ieder geval niet meer toenemen. Want dit leidt tot veel arbeidsonrust, lage lonen, maar ook vooral tot onveilige situaties. En wij willen natuurlijk wel met z'n allen graag veilig vliegen.
Noem eens wat. Wat zijn dan die onveilige situaties? Want het beeld dat je schetst is dat het zware werk wordt gedaan door mensen die op afstand zijn gezet. Heel veel reizigers weten dat ook niet. Of ze weten het wel, maar ze doen er niks mee. Hè? Ach, zij gaan gewoon lekker op vakantie of ze doen een zakenreisje. En wie er dan voor 11 euro per uur mijn koffers in het ruim smijt, dat zal wel.
Ja, en dan kopen ze een ticket bij Corendon of bij Transavia of bij TuiFly. Maar dan weten ze niet welke bedrijven erachter zitten.
Maar het heeft ons ook te weinig toch als samenleving geïnteresseerd of daar veilig werd gewerkt en of daar een eerlijke boterham werd verdiend.
En een goed voorbeeld van wat er gebeurd is, als je goed wil concurreren met deze bedrijven, dan moet je zo min mogelijk mensen inzetten. Deze mensen die moeten dan zo snel mogelijk werken, en dan verdwijnen langzaam maar zeker die veiligheidsvoorschriften van de achtergrond. Een voorbeeld, een veelgenoemd voorbeeld is, je mag absoluut niet met voertuigen onder de vleugel doorrijden. Want dan kun je de vleugel raken en dat kan een hele grote effect hebben. Nou, dat gebeurt echt dagelijks. Niet één keer, maar vele keren om even snel iets voor elkaar te krijgen.
En dan ben je formeel een overtreding? Dan zouden de boetes moeten worden opgelegd?
Ja, dan ben je formeel een overtreding, maar dan komt het lastig. Dan is niet het afhandelingsbedrijf formeel een overtreding. Dan is de luchtvaartmaatschappij die het afhandelingsbedrijf inhuurt formeel in overtreding. Dus dan moet de Nederlandse luchtvaartinspectie moet contacten op gaan nemen met bijvoorbeeld Turkish Airlines van: u heeft iets gedaan wat niet mag. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Want afhandelingsbedrijven die hebben eigenlijk een hele rare positie in de inspectie rondom een veilige luchtvaart.
Maar toch nog even terug naar mijn eerdere vraag een tijdje geleden inmiddels alweer. Stel nu dat Schiphol zou willen afrekenen met dat uitbesteden. Hè? Dat standpunt wordt steeds manifester. Ja. Vandaag ook nog van de ANWR. Meen ik, de reisbranche heeft gezegd, beveiliging, dat zou toch eigenlijk een kerntaak van Schiphol moeten zijn. Dat moet je niet langer uitbesteden. Kan dat?
Ja, dat kan. Want dat was vroeger ook het geval.
Nee, maar er zijn nu toch contracten?
Ja, maar die contracten die lopen over 2-3 jaar af. En op dat moment.
En dat gedeelte hebben jullie als vakbond ook nog wel?
Ja, nee. Ja, kijk. Wij willen dat er gelijk kwaliteitseisen worden gesteld. Want die kwaliteit moet omhoog. Maar het grote probleem wat er mis is gaan deze meivakantie is: Schiphol had geen controle meer. En als je geen controle meer hebt, dan kunnen dit soort grote en rare dingen gebeuren. Ze moeten terug controle krijgen. En dat kan het beste door te gaan inbesteden. Vroeger was beveiliging ook gewoon inbesteed. Die beveiligers lopen ook nog steeds rond. En als je dan naar de salaris van deze mensen gaat kijken, die verdienen gewoon 3500 euro per maand. En als je naar de beveiligingsmensen gaat kijken die direct bij een commercieel beveiligingsbedrijf zijn gaan werken, die verdienen 21, soms 2200 euro met onregelmatigheidstoeslag.
Maar de salarisrol van Schiphol gaat er dan dus ook anders uitzien. Ja. Ik neem toch aan dat dat een bepalend element is in de keuzes die gemaakt worden, namelijk hoeveel kost het ons? Ja. Schiphol concurreert samen met andere luchthavens ook op prijs. En zeker daar waar het gaat over mensen die alleen maar overstappen, die eigenlijk heel weinig met Nederland, met Schiphol te maken hebben.
Kijk, de basis zit in de fouten in de strategie. Schiphol wilde een aantrekkelijke luchthaven worden. En hoe kun je echt een aantrekkelijke luchthaven worden, dachten ze, door zo goedkoop als mogelijk te worden. Nou, en voor een goedkope luchthaven te zijn, heb je veel concurrerende bedrijven met elkaar nodig. En ze zijn daar zo succesvol in geworden dat ze vele malen goedkoper zijn dan London Heathrow, dan Frankfurt, dan Parijs, dan de luchthavens in Parijs. Dus ze zijn heel succesvol in hun beleid geworden. Maar als resultaat een verlies aan controle en als resultaat een heleboel ontevreden luchthavenwerknemers, ja, die nu gaan eisen dat er verandering komt. En als die verandering niet komt, zeggen van ja, dan stoppen wij met werken.
En dat eisen ze natuurlijk ook bij monden van jou, van jullie, van FNV. Jij hebt gezegd op 1 juni wil ik een onderhandelingsresultaat hebben. Zo niet, dan volgt er een hete zomer.
Ja.
Dat is natuurlijk mooie vakbondsretoriek. Ja. Maar wat ligt er nou precies op tafel? Wat willen jullie?
Kijk, wij willen dat werk, en volgens mij wil iedereen dat werk op Schiphol weer een stuk aantrekkelijker wordt. Dus er moet meer betaald worden. Een hoger loon. Maar wat ook moet komen is dus een akkoord rondom, een nieuwe strategie rondom aanbesteden en inbesteden. Iets anders wat we willen is dat werknemers die op Schiphol komen werken vaak nog geld moeten betalen aan Schiphol Groep om daar te komen werken. Namelijk dat ze voor parkeren moeten betalen of voor koffie moeten betalen. Ja, dat zou ons, wat ons betreft, ook allemaal tot het verleden moeten gaan behoren. Zodat je van een baan op Schiphol, dat het een veilige baan wordt. Dat je uitzicht hebt op een vaste baan. Dat voor corona was gewoon 80% per afdeling gewoon flexmedewerkers. En wij willen juist dat 80% vast wordt. En
er zijn al wat rondes geweest trouwens. Hè? Dus ik ben toch benieuwd naar de tussentijdse stand van zaken. De thermometer.
Ja, nee, dat begrijp ik dat jullie daar heel geïnteresseerd in zijn. Deze week gaan we wederom in overleg. En we zitten nou een beetje in de broedende kip in de modus. Dus we praten met elkaar. Dat is heel positief. Ik heb het gevoel dat we er allebei uit proberen te komen. Maar over de inhoud kan ik niet heel veel zeggen. Maar wel dat er het akkoord er moet liggen. Dat er akkoord wat echt die kwaliteit van die werkgelegenheid gaat verhogen. Die veiligheid beter gaat waarborgen.
En zo niet dan? Want die hete zomer haalde ik al aan. Tuur Elzinga, de voorzitter van FNV, lijkt ook wat strijdlustiger te worden.
Ja, nou ja, uiteindelijk zijn het onze leden die zeggen van: is dit Schiphol-akkoord, is dat goed genoeg voor ons? Dus ik kan iets aan de leden voorleggen. Maar de leden gaan er uiteindelijk over. En als zij zeggen van: jongens, het is gewoon onvoldoende. Dan zul je zien dat Schiphol met dat grote personeelstekort blijft zitten. Maar ook inderdaad dat onze leden in al die facetten van de luchthaven zeggen, Joost, dan willen wij graag massaal tegelijkertijd en met elkaar het werk gaan neerleggen. Daar zijn ze heel duidelijk over geweest, want wij gaan niet nog zo'n zomervakantie meemaken als in 2021.
Dat hoeft ook niet, want Dick Benschop, de baas van Schiphol, heeft al gezegd, het inzetbare personeel, dat wordt leidend voor het aantal vluchten. Zeer tegen het zere been van de luchtvaartmaatschappijen. Die zeggen, ja, maar dit is de omgekeerde wereld. Wij moeten meer gaan betalen, hè. De tarieven gaan omhoog en we krijgen een mindere service van Schiphol.
En dat vind ik hele mooie woorden van de heer Benschop. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dat zou eigenlijk altijd het geval moeten zijn. Maar de Schipholgroep wil natuurlijk een grote luchthaven worden. Weer terug naar 500.000 vliegbewegingen. En als je dat wil, dan heb je dus ook voor die 500.000 vliegbewegingen voldoende mensen nodig. Op dit moment zegt de FNV-raad voor Schipholwerkers, die zeggen, wij kunnen nog maximaal 1.000 vluchten per dag afhandelen. Ja, en dat is een stuk minder wat de Schipholgroep zelf wil.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als er nog meer gestaakt wordt op Schiphol, verliezen de werknemers draagvlak bij de mensen die op vakantie willen, of wij blijven staken tot ons doel bereikt is. Je moet kiezen, achteraf mag je het nuanceren.
Ja. Dan ga ik voor optie 2.
Blijven staken tot ons doel bereikt is. Verwacht u er niet te veel van deze zomer, beste luisteraar. Joost van Doesburg is hier, campagneleider van FNV Schiphol.
En dan nu de nuance. De meivakantiechaos heeft één ding opgeleverd. Namelijk dat heel Nederland een heel goed beeld heeft over de kwaliteit van werkgelegenheid op de luchthaven. Wij hebben heel veel bijval gekregen van jongens. Die salarissen moeten omhoog. Die werkomstandigheden moeten beter worden. Mensen mogen niet langer werkend ziek worden.
Sorry dat ik je onderbreek, bijval gekregen. Want dit kwam echt op de kaart te staan bij een wilde staking. Ja. Kennelijk werknemers van Schiphol die zo gefrustreerd waren, die eigenlijk geen uitweg meer zagen in de vorm van het overleg met de werkgevers en de vakbonden. Die dachten, nou, dan doen we het zelf maar.
Ja.
En dat is toch onder jouw ogen gebeurd.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Op donderdagavond kwamen bij de KLM bagagemedewerkers die op het platform werken, kwam er heel negatief nieuws binnen. De concurrent, die wordt binnengehaald.
Weer via zijn uitbesteding, hè? Vigo was het volgens mij.
Vigo. Zij handelen al Transavia af. En dat zou echt het allerlaatste zijn wat ze in handen zouden krijgen. Maar dan lijkt KLM toch weer een stap extra te zetten. Het bloed is zo gaan koken op de vrijdag dat ik op zaterdagochtend om 6 uur ben gebeld. En ze zeiden, Joost, wij gaan niet meer naar buiten. Wij blijven in de kantine. Wij leggen het werk neer. Nou, dat is een wilde staking, want volledig door die werknemers zelf georganiseerd. Maar wij begrijpen heel goed, wij begrijpen heel goed waarom deze mensen het werk
maar
neer.
Dan is het formele standpunt van FNV, wij steunen het niet formeel, maar wij hebben wel sympathie voor de staking. Wat zeg je daar nou eigenlijk mee?
Wij hebben heel veel, juridisch heb ik de staking niet georganiseerd, dus kan ik hem ook niet steunen. Maar ik begrijp wel heel goed waarom die heeft plaatsgevonden en dat die werkdruk gewoon te hoog is. Dat daar een echte oplossing voor moet komen. Op dat punt heb ik gezegd van, een akkoord bereik je niet door te staken. Een akkoord is een drukmiddel wat wij als FNV niet schuwen, wat wij dus ook mogelijk wederom moeten gaan toepassen in de toekomst.
Maar zonder die staking hadden jullie toch nooit nu in deze serie onderhandelingen gezeten?
Om hem even af te maken. En nu hebben wij de standpunten van deze medewerkers, die hebben wij meegenomen aan die onderhandelingstafel en bespreken wij op dit moment met KLM. Is die wilde staking het enige wat er gebeurd is in de meivakantie? Nee, absoluut niet. Want op die zaterdag ben ik ook naar de luchthaven gekomen en dacht ik dat deze chaos puur en alleen werd veroorzaakt door die bagagemedewerkers van KLM. Maar dat was helemaal niet het geval. Zondag zeiden ze, ja, dat is nog na 11 effecten, maar morgen is het voorbij. Maar de maandag, de dinsdag, de woensdag, het bleef maar chaos. Toen kwam heel duidelijk naar voren, er is een groot personeelstekort. Het personeelstekort is zo structureel dat ze op een normale dag niet meer de productie aankunnen. Hadden we de wilde staking nodig? Nee, want de problemen waren ook bij een wilde staking een paar dagen later.
Maar voel jij toch een verantwoordelijkheid om je als vakbond je toegevoegde waarde toch nog eens extra aan te tonen nu? Want hoe je het went of keert, het begint toch bij stemmen met de voeten. Ja. Wij gaan, in jouw eigen woorden, niet meer naar buiten. Ja. En dan kijken we wel of het in het 100 loopt. Ja. En dat is dus zo.
Ja. Nou ja, ik vind dat al een hele grote, een heel duidelijk signaal, ook van de leden, naar ons toe. En wat wij moeten overnemen. Wij zijn hier Ik ben er alleen maar voor die mensen die op Schiphol werken. Maakt niet uit in welke branche. Ik ben er voor die mensen en ik moet heel goed naar ze luisteren. En hun standpunten, hun mening, hun visie en hun problemen meenemen om aan een oplossing te werken. En die oplossing, dat doen we nu door gesprekken te voeren met de Schipholgroep. Door nu gesprekken te voeren met KLM. En als daar meer druk voor nodig is, dan moet ik ook gehoor geven aan die emotie die er bij het werk bij de werknemers
stel
zijn.
Dat je die staking wel zou steunen. Hoeveel tijd heb je dan eigenlijk nodig om dat te regelen? Ik begrijp nu dat je een beetje overvallen was door mensen die jou belden en zeiden dit is hoe het zal gaan. Dan heb je natuurlijk ook geen tijd meer om het allemaal in de stijgers te zetten.
Klopt.
Maar stel dat jullie dergelijke dingen wel van plan zijn. Wat gebeurt er dan?
Dit was een hele relatief kleine groep met een heel groot effect. Een normale staking heeft een aantal weken voorbereidingstijd nodig. Mensen moeten geïnformeerd worden. Mensen moeten meegenomen worden in een proces. In een proces dat we aan de onderhandelingstafel zitten over welke onderwerpen we spreken. Dat dit de juiste onderwerpen zijn om tot een akkoord te komen, maar ook voor te strijden. Dus daar gaan altijd enkele weken overheen. En zo lang duurt het organiseren van een grote staking normaal.
Wat vind je van het beeld dat geschetst is van het feit dat er sympathie is voor deze staking, maar dat tegelijkertijd de, tussen aanhalingstekens, gewone man daar voor het eerst in jaren weer op vakantie wilde. Ja. Misschien wel even vervelend, want die zijn er nog altijd. Ja. En die tref je hier dan mee.
Bijna een miljoen.
Bijna een miljoen, en leden. Meer dan een miljoen. Dat was altijd het standaard uitgangspunt, maar goed.
Daarom zeg ik ook bijna.
Ja,
kijk, dat is natuurlijk altijd heel vervelend. Wij willen niemands vakantie verpesten. Wij vinden dat iedereen namelijk rust nodig heeft. Maar om dan even een zijstapje te maken. De beveiligers die hebben al 3 jaar lang niet in de zomer op vakantie kunnen. Een van onze eisen naar de Schipholgroep is dat mensen weer vrij kunnen nemen. Dat er voldoende personeel is, zodat mensen weer in de zomerranden gewoon 10 dagen naar Griekenland kunnen als ze dat willen. Want je kunt dan wel inkomen hebben, maar het inkomen is vaak onvoldoende om op vakantie te gaan. Uiteindelijk is het management van grote bedrijven verantwoordelijk om goed voor hun personeel te zorgen. Doen ze dat niet en er komt een staking, dan is het niet zozeer dat daar de vakbond verantwoordelijk voor is of die werknemer. Dan ligt die verantwoordelijkheid echt bij degene die er een zootje heeft gemaakt wat betreft hoe je omgaat met je personeel.
We gaan naar andere personeelskwesties in het tweede dilemma. Komt-ie aan. De voorwaarden aan de staatssteun aan KLM waren begrijpelijk in het licht van de coronatijd. Of met de staatssteun aan KLM is de overheid volledig voorbij gegaan aan de rol van de vakbond?
Optie 2. En daarin worden wij heel duidelijk gesteund door het ILO. De International Labour Organization heeft een uitspraak gedaan. En die heeft de Nederlandse staat op de vingers getikt. En die hebben duidelijk gezegd, de Nederlandse staat is buiten zijn boekje gegaan.
Want wat is er gebeurd? Er is gezegd, wij leveren wel die leningen aan jullie ter waarde van 3,4 miljard, maar dan hoort er ook bij dat KLM personeel inlevert. Hangt er een beetje vanaf of je dan heel veel of wat minder verdiende. Maar toen al was de kritiek, dit zijn gespreksonderwerpen voor aan de tafel tussen werkgever en werknemer.
En het was Wopke Hoekstra en eigenlijk de KLM-directie die zeiden van jongens, vakbonden, heel simpel, jullie gaan hier tekenen. En anders is het bedrijf failliet en dan ben jij dan verantwoordelijk.
Maar is het dan niet ook aan KLM om te zeggen, maar dit is onacceptabel? Je kunt de overheid wel dingen verwijten, maar je bent toch zelf ook een op dat moment wat minder sterk bedrijf. Maar toch, je moet toch ook staan voor bepaalde principes?
Ja, maar ik denk dat de KLM misschien wel het heel fijn vond dat ze de Zwarte Piet konden toeschuiven aan het ministerie van Financiën. Want zij hebben deze eisen opgelegd. Wij willen hier allemaal blijven werken bij KLM. Dus take it or leave it. En leave it is dat 30.000 man ontslagen zouden worden. Dat wilde niemand. Maar het ILO heeft heel duidelijk een uitspraak gedaan. Dit had nooit mogen gebeuren. Het is wel gebeurd. En je ziet dat dat ook weer tot spanningen oplevert. Gisteren kwam KLM met het nieuws naar buiten dat de medewerkers hun resterende loonsverhogingen alsnog gaan uitbetalen.
Ja, ze spreken zelf overigens, moet ik ze nageven, liever van een correctie. Hè?
Een correctie, ja. Het is ook een correctie. Een correctie naar het verleden toe. Daar hadden de mensen al recht op. 2 keer 2,5% voor bijna iedereen, behalve de laagste lonen. Want die hebben minder hoeven in te leveren. Dus die krijgen nu maar 1 keer 2,5% loonsverhoging.
Je hebt dat uitgerekend, zag ik in een tweet. Hè?
Dat klopt. Kijk, KLM zelf zegt, we proberen hier weer mee aantrekkelijk te worden. Maar het grote personeelstekort zijn in de functies, de fysiek zwaarste functies. Die van bijvoorbeeld bagagemedewerker. Bij de KLM verdien je nu €11,78 als bagagemedewerker. En als je dan 2,5% erop vooruit gaat, dan betekent dat er 30 cent bij komt. En dan ga je van €11,78 naar €12,08. Ja, wij denken dat dat een bijzonder klein effect heeft. En dat echt er heel veel meer bij moet om deze mensen in die bagagekelder op het platform te willen ontlasten van meer collega's.
Een argument dat speelde ten tijde van die wilde staking. Toen is ook wel gezegd dat KLM niet alleen de lonen voor de laagst betaalde kan verhogen, maar dat het salarishuis zo in elkaar zit dat dat heel bedrijfsbreed zou moeten. Dus dat ook dat piloten dan meer zouden gaan verdienen. En in het kader van die eerder besproken staatssteun kan dat niet. Daarvoor is overleg met het kabinet nodig. Klopt dat nou?
Ja, het kabinet ontkent dat ook weer. Het kabinet heeft ook gezegd van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Als zij zien dat KLM niet meer aan bagagemedewerkers kan komen voor dit bedrag, dan moet dat bedrag gewoon omhoog. Het is dus nu zo ongeveer €12. En wat ons betreft moet het naar minimaal...
Dat snap ik. Maar dus heeft KLM op dit moment de ruimte om te zeggen, wij verhogen wel de lonen voor de laagst betaalde en dan laten we de piloten zitten op het huidige niveau?
Nou ja,
of moeten daarvoor een aanpassing in de afspraken gemaakt worden?
Ik denk dat die verhouding tussen hoog en laag, dat die meer intern bij bedrijf ligt en niet zozeer in relatie tot de overheid. Misschien vindt een piloot het niet fijn dat een platformmedewerker er 20% bij moet krijgen om naar een leefbaar loon te gaan. Nou, ik denk dat een goed betaalde piloot ook wel weer begrijpt dat €11,78 niet van deze tijd meer is.
Je luisterde naar de Top van Nederland met Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Isabel Mol, directeur van Dell in Nederland, over hoe een kortere werkweek de oplossing kan bieden voor het nijpende personeelstekort in de IT-sector. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen en bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.